Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu in verband met het overlijdensbericht Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, het 19e vers. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit de profetieën van Jesaja, te beginnen bij hoofdstuk 52 vers 13 tot en met hoofdstuk 53 vers 12. Dus Jesaja 52 vers 13 tot en met hoofdstuk 53 vers 12, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden in Exodus 20 en Deuteronomium 5, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Jesaja 52 vanaf vers 13 en ook Jesaja 53. Zie, mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand, en zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen. Al zo zal hij vele heidenen besprengen, ja de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.
Psalm 22, vers 1, 15 en 16. Psalm 22, mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik zwoeg en strij, en brullend klaag in de angsten die ik lij. Vers 15, wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. En vers 16, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Psalm 22, vers 1, 15 en 16. Er wordt gecollecteerd tijdens het zingen voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, het is vandaag de tweede Lijdenszondag en we willen Gods woord prediken uit Jesaja 53. Dus het hoofdstuk, bijzonder ook wel een hoofdstuk over het lijden van de Heere Jezus Christus. En dan vers 10c, alleen deze woorden. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. De voortgang van Gods welbehagen. Dat dit welbehagen voortgaat en het welbehagen des Heeren zal voortgaan. Door wie dit welbehagen voortgaat? Door zijn hand. Dat is de hand van Christus, die ook zo in Jesaja 52, 53 naar voren komt. En hoe dit welbehagen voortgaat? Gelukkiglijk. Dus de voortgang van Gods welbehagen, dat dit welbehagen voortgaat, door wie dit welbehagen voortgaat en hoe dit welbehagen voortgaat. De tekst is dus genomen uit Jesaja 53. Eigenlijk hoort dat stukje, dat laatste stukje van Jesaja 52 er ook bij. Vandaar dat we dat hebben gelezen met elkaar. Jesaja 52 vanaf vers 13 en dan Jesaja 53 er zo achteraan. Want inderdaad begint dat Jesaja 53 eigenlijk in Jesaja 52. Begint met die woorden, zie mijn knecht. Wie is nu de knecht van de Heere? De knecht van Jehovah? Dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus zelf. Dat weten we uit, jongens en meisjes, de geschiedenis van de Moorman uit Handelingen 8, die uit Moorenland kwam. En hij zat in die boekrol van Jesaja te lezen. En toen kwam die uitlegger erbij, Filippus, die gestuurd werd naar die woeste weg, waar die man op zijn wagen zat te lezen in die rol van de profeet Jesaja. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Nee, die man verstond het niet, die man begreep het niet. Zijn ogen waren ervoor gesloten, hij las de woorden wel, maar de zaken waarover het ging begreep hij niet met zijn hart. Het was voor hem gesloten. En toen ging de Heere Filippus gebruiken. En toen ging Filippus spreken op die wagen. En dan staat er zo treffend in Handelingen 8 en beginnende van diezelfde schrift. En hij was aan het lezen in Jesaja 53 over dat lam, hè, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, woorden uit, ja, nu Jesaja 53. En dan staat er, beginnende van diezelfde schrift, verkondigde hem Jezus. Dus jongens en meisjes, daarom weten we zeker dat het ook over de Heere Jezus gaat. Dat Jesaja al zoveel ver van tevoren daarover mag aanwijzen. En hier in Jesaja 53, dat is eigenlijk het vierde lied, de vierde profetie van de knecht des Heren. Jesaja 42 en Jesaja 49 en 50 en dan 52, 53. Dus het zijn vier profetieën die gaan over de knecht des Heren, de Heere Jezus Christus. En hier vooral over zijn lijden, zijn sterven, maar ook zijn opstanding, zijn hemelvaart, door lijden tot heerlijkheid. Nou, daar gaat het over in Jesaja 53. En nu kijken we even naar vers 10. Vers 10 is een lang vers. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Behaagde de Heere. En voor vanmorgen heb ik alleen het laatste zinnetje uit deze tekst genomen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Eigenlijk lees je in dat lange vers 10 twee keer over behagen en welbehagen. Ik ga het straks uitleggen wat het betekent. Dus hier gaat het in deze tekst over welbehagen. Eigenlijk staat die tekst, vers 10, omklemd tussen behagen, welbehagen en welbehagen. En dat woord welbehagen, dat zegt iets van de kracht van Gods werk. Dat het echt doorgaat. Ook over de bron van Gods werk, dat het uit Gods hart voortkomt. De grond van Gods werk. Het schuldoffer van Christus en ook de voortgang van Gods werk. En zo mag Jesaja hier spreken over het werk van de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals we dat ook pas nog uit de catechismus hebben gehoord. Hoor dan ook in deze lijdenstijd en het welbehagen des Heren, welbehagen. Dat woord dat hoor je wel meer, dat is een Bijbels woord. Dat is een woord wat ook in de preek vaak wel gebruikt wordt. Het welbehagen. Psalm 89 zingen we door u alleen om het eeuwig welbehagen. Wat denk je dan aan bij dat woord welbehagen? Wel, dat is eigenlijk goed. Iets wat goed is, iets wat wel is, iets wat goed is. Het is wel, het is goed. En behagen, dat is een oud woord voor willen, het goede willen zou je kunnen zeggen. En nu gaat het over de Heere. De Heere die alleen het goede wil, wel behagen, het goede willen, dat heeft te maken met de Heere zelf, dat heeft te maken met het hart van de Heere. Eigenlijk gaat het over Gods liefdehart voor zijn kinderen. Hetzelfde woord voor welbehagen vind je bijvoorbeeld ook in het eerste Samuelboek. Dan gaat het over Jonathan, die vriendschap met Jonathan en David. En dan staat er, Jonathan had een groot welgevallen aan David. Maar nu gaat het over de Heere. Gods welbehagen, dat is Gods raad, dat is Gods eeuwige raad. Gods welbehagen, dat is Gods eeuwige wil. Dat zijn zijn gedachten over de verlossing van zijn volk, dat eeuwig voornemen wat hij besloten heeft, het welbehagen. Dan gaat het over de gedachten van de Heere in de eeuwigheid behagen. Je komt het ook wel tegen bij onze koning. Tijd rond Koningsdag, dan worden er allerlei lintjes uitgereikt aan mensen die dat, ja, die veel gedaan hebben voor een ander. Dan krijgen ze een koninklijke onderscheiding. En dan hoor je, het heeft zijne majesteit, koning Willem-Alexander, behaagd om dat en dat te doen. Om, ja, om die man of die vrouw dat lintje te geven. Dat hoefde hij op zichzelf niet te geven, maar dat heeft zijne majesteit behaagd. En nu is dat eigenlijk nog maar een zwak voorbeeld. Dan gaat het over het welbehagen wat onze koning wil en wat onze koning behaagde. Nou ja, hij heeft dat gewild. En dat waren dan nog mensen, ja, die hebben nog wat gedaan, hè? Die hebben daar nog voor gewerkt. Maar nu oneindig veel rijker is de Heere. Welbehagen, gemeente, dat is zijn vrijheid. Want hij is aan niemand van de mensen iets schuldig te geven. Hij is niemand iets verplicht om te geven. Hij doet dat vanuit zichzelf. Dan zeggen we, hij doet dat zo heel eenzijdig. Dat is ook zijn soevereiniteit. Wat is dat? Soeverein. Dat is dat de koning dat wil doen, dat de Heere dat wil doen. En dat hij dat doet aan wie hij wil. Hij hoeft niet te zeggen, ik wil het aan die geven en aan die niet. Nee, hij is de Heere. Hij doet dat allemaal zoals hij dat wil en aan wie hij dat wil. Weet je wat dat woord welbehagen ook nog betekent? Eigenlijk betekent het, het is zijn genoegen. In de Engelse Bijbel staat er dan het woord pleasure. En pleasure, dat betekent eigenlijk zijn volmaakte vreugde. Dat wat de Heere wil, waar hij zijn vermaak in heeft, zijn vreugde in heeft, zijn lust in heeft. En in dat woord welbehagen zit ook nog iets van zich neerbuigen. Neerbuigen tot verloren zondaren en uitstrekken naar verloren zondaren. Dus het welbehagen des Heeren, dan wijst dat naar boven. Het is het welbehagen van de Heere. En dan staat dat met allemaal hoofdletters geschreven. Jehovah, de verbondsgod, de ik zal zijn die ik zijn zal. De God van het verleden, de God van het heden en de God van de toekomst. Die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die het werk zijner handen nooit zal laten varen. Die verbondsgod die in de stilte van de eeuwigheid raad heeft gehouden aangaande de verlossing en die dat ook uitvoert in de tijd. Dat is dat welbehagen van God. Alles wat de Heere behaagt, dat doet Hij, zingen we in Psalm 115. Alles is van Hem, Hij geeft het aan wie Hij wil, soeverein is Hij. Hij geeft het aan wie Hij wil. Hij is aan niemand verantwoording schuldig. Hij is aan niemand iets verplicht. Dat is zijn vrijheid. Hij heeft er een behagen in. Dat is zijn genoegen, zijn heilig genoegen om zijn volk de zaligheid te geven. En dat welbehagen, gemeente, dat is er tot zondaren. De Heere die buigt zich neer in zijn welbehagen tot verloren zondaren. Niet omdat die mensen zo goed zijn. Want die mensen, ja, wat is er nu van die mensen te zeggen op deze wereld? Dat zijn mensen verloren in de zonde, verloren in de schuld. Die mensen die hebben geen goede wil meer. Die hebben geen welbehagen om de Heere te gaan zoeken vanuit zichzelf. Maar nu heeft de Heere welbehagen in zijn volk. En nu zal hij zijn kinderen uit die hele menselijke uit die hele menselijke wereld, uit al die menselijke geslachten, zich tot een gemeente samenvoegen. Hij heeft die van eeuwigheid verkoren en hij trekt hen in de tijd. Wat ligt er dan in dat welbehagen? Een vastheid. En wat ligt er in het welbehagen dan ook? Een ruimte. bij de Heere vandaan, niet bij de mens vandaan, maar bij de Heere vandaan, van boven naar beneden. Wat een boodschap! Het welbehagen des Heeren, dat de Heere gedachten heeft van vrede over verloren mensen van eeuwigheid. En dat Hij ze toebrengt, dat Hij ze thuis brengt. Gemeente, welbehagen. Ik dacht bij de voorbereiding van de preek aan een voorbeeld wat ik eens hoorde, een voorval van uit de zending. Dominee Kuyt, die ging in 1963, voor het eerst kwam hij in contact met de Papoeas in Nieuw-Guinea, Irian-Jaya, nu Papoea. 50 jaar later werd dat herdacht en een van de zendingsdeputaten, die heeft dat eens verteld, die was bij een van die diensten, die was bij die dienst aanwezig waarin het 50-jarig bestaan van de kerk op Papoea werd herdacht. En toen zei die predikant: waarom kwam dominee Kuyt onze vallei binnen? Want niets onderscheidde ons van die andere valleien waar dat woord niet gekomen is. Waarom kwam hij nu naar onze vallei? En toen bleef het even stil en toen wees die voorganger naar boven. En toen zei hij: Gods welbehagen, tot behoud van zondaren. Waarom brengt de Heere zijn woord nu al zoveel jaar in Schravenpolder? Gods welbehagen, tot behoud van zondaren. Waarom zit je nu al zo lang in de kerk? Gods welbehagen, tot behoud van zondaren. Waarom ben je misschien nog maar pas onder het woord gekomen? Of zit je zomaar misschien mee te luisteren met deze preek? Gods welbehagen, tot behoud van zondaren. Gemeente, we waren de afgelopen weken in de Filipijnen. En wat je dan altijd weer opvalt, ik weet het nog, toen we 24 jaar geleden daar voor het eerst kwamen, toen was dat ook zo indrukwekkend, 26 jaar geleden moet ik zeggen. Als je dan door dat donkere Manila reed, van je vliegtuig naar je hotel, en je ziet dan allemaal mensen, 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 mensen. Jonge mensen, kinderen, oudere mensen. Allemaal mensen op reis naar de eeuwigheid. En daaronder, ook in dat grote land, in dat eilandenrijk, zijn mensen die de Heere kennen. Dat mag ik vast en zeker geloven, dat de Heere ook daar zijn kinderen, zijn volk heeft. En zo zijn we allemaal reizigers, medereizigers, naar die grote, nimmer eindigende, allesbeslissende eeuwigheid. He, want in die 3 weken zijn er ook 3 mensen uit onze gemeente overleden. Dat is ook aangrijpend. Dat tekent ons, het gaat hier echt allemaal voorbij. En nu Gods welbehagen. Vorige week zondag zat ik in de kerk in Dumaquette. We hebben allebei de zondagen ook 1 dienst in een christelijke gemeente in de buurt bezocht. De eerste zondag in Apari in het noorden. Vorige week zondag in Dumaquette in het midden van de Filipijnen. Die dominee, die predikant, die hield toch wel een hele indringende preek. Hij had het over Lucas 10, vers 20. En daar staat: doch verblijdt u daarin niet dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Written by heaven, dat was het thema van de preek, geschreven in de hemelen. En eigenlijk diezelfde dingen kwamen daar ook wel naar voren. Het gaat erom, zijn we in de hemel bekend? God schrijft zijn kinderen, God heeft de namen van zijn kinderen geschreven in de hemelen. En dat is tot troost voor Gods kinderen in deze wereld. En dan een hele andere dienst natuurlijk verder, hè? Wat de vorm betreft, maar de kern, hè, was een ernstige boodschap. Ook vanuit Lucas 10 vers 20 en ook vanuit het verband van die tekst. En een gemeente die, nu gaat de Heere nog verder en het welbehagen zal voortgaan. Want dan zegt de Heere, dat welbehagen, dus wat ik nu wil, zal voortgaan. Kijk, als hier een gebouw gemaakt wordt, dan wordt er eerst een bestek gemaakt. Een plan gemaakt en daar staat alles op. Zo en zo komt dat huis eruit te zien. En dan, ja, dan wordt het werk uitgevoerd. Dan wordt dat huis gebouwd. En nu heeft de Heere in de eeuwigheid het bestek, het plan gemaakt. En nu gaat dat welbehagen voort. Wat de Heere heeft besloten in de eeuwigheid, voert hij uit in de tijd. Dat een zingt in Psalm 33, dat hij eens besluiten zijner ere, zal zonder hindering voortgaan. Het welbehagen des Heren zal voortgaan. Wat is dat welbehagen? Moet je de kanttekeningen er eens bij lezen. Doe dat trouwens maar in deze lijdenstijd. Jesaja 52, beginnen bij vers 13... tot Jesaja 53 het einde. En dan al die rijke kanttekeningen erbij. Want daar staan wat rijkdommen opgetast in die kanttekeningen hier bij deze hoofdstukken. Ga ze maar eens onderzoeken en met de verwijsteksten erbij. En dan zegt de kanttekenaar hierbij, bij welbehagen, nou dat is het werk van onze verlossing. En de vergadering van de uitverkorenen uit alle volken door de predikatie, de prediking van het heilig evangelie. Nou, dat is het welbehagen, dat is de kern van het welbehagen. Dat is nu dat goede willen van God. Dat is zijn soevereiniteit, zijn vrijheid. Dat is tegelijkertijd ook zijn neerbuigende genade, zijn genoegen, zijn pleasure, zijn welgevallen, zijn welbehagen. Dat hij dat werk van die verlossing, die uitverkorenen gaat toebrengen en thuisbrengen uit alle volken door de prediking van het heilig evangelie. En zo komen ze van oosten en westen, van noorden en zuiden en ze worden toegebracht. De Heere is bezig, dat welbehagen is aan het voortgaan, gemeente. Dat houdt nog niet op. Hij is bezig om die uitverkorenen toe te brengen en thuis te brengen. Alles staat in dienst van dat grote doel. Ze zullen er allemaal komen. Ze moeten er komen en ze zullen er komen. Die van eeuwigheid zijn verkoren. En dan moet alles aan meewerken. Al die dingen in deze wereld die er op dit moment ook gebeuren. Werk in uitvoering. Dat zie je wel eens, hè. Als ze dan aan een werk bezig zijn, aan de weg, werk in uitvoering, zie je dan dat bordje staan. Het werk is nog niet klaar. En eigenlijk zou ik dat ook willen zeggen, gemeente, er is werk in uitvoering. De Heer is nog niet klaar om die uitverkorenen toe te brengen, want ze moeten er nog toegebracht worden. En ze zullen nog worden toegebracht. En daarom onder het voortgaan van dat welbehagen, haast u, gemeente, spoed u, omwille van uw leven. Want de dag gaat voorbij en de nacht komt waarin niemand werken kan. En kinderen des Heren, het welbehagen zal voortgaan. Dat werk van onze verlossing, dat wordt volvoerd, wordt uitgevoerd. Dat is alles naar dat welbehagen. Want dat welbehagen, dat wordt in het groot uitgevoerd. Van het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld, dat God zo zijn kerk bij elkaar verzamelt. Maar dat welbehagen wordt ook heel persoonlijk in ieder kind van God uitgevoerd, naar dat welbehagen. En dan moeten alle dingen voor u medewerken ten goede. Ook die goddelijke onderwijzingen, die goddelijke beproevingen, die goddelijke oefeningen, die goddelijke louteringen, die goddelijke leidingen in uw leven, dat is het welbehagen des Heren over u. in uw leven, dat zal voortgaan. Dat zal voortgaan, het welbehagen des Heeren. Jacob, wat had hij soms ook een strijd met dat welbehagen. Als de Heere dan alles in zijn leven naar zijn welbehagen ging uitvoeren. Oh, dan was er wel eens een moment dat Jacob heeft gezegd, en al deze dingen zijn tegen mij. Toen dacht hij dat dat welbehagen tegen hem was. Nee, het is het welbehagen. Het was het goede dat de Heere over Jacob ook besloten had om hem te geven door al die oefeningen, beproevingen, louteringen heen. En natuurlijk dwars door die godsregering ging natuurlijk ook Jacobs zondige natuur. Dat speelde daarin een rol. Maar dwars door daarheen ging de Heere zijn welbehagen volvoeren in zijn leven. En gemeente, zo gaat het in de gang over de wereld. De Heere vergadert zijn volk. Uit alle delen van de wereld. Maar zo gaat het ook, het welbehagen voort in het hart. En dan moeten we dan ook maar zo aan het einde van het eerste punt omsmeken, Heere. Wilt u dat goede werk in mij beginnen? Dat goede werk van die waarachtige bekering en van dat geloof in de Heere Jezus Christus. En wilt u dat dan ook volvoeren, vrij, o Heere, genadig. En het welbehagen zal voortgaan. Dus dat het welbehagen, dat dit welbehagen voortgaat. Dat was ons eerste punt, hè? Welbehagen, het goede willen wat de Heere besloten heeft. Het goede over zijn volk, dat gaat voort. Hè? Dat heeft zijn voortgang. We gaan naar het tweede, door wie dit welbehagen voortgaat. Je hebt het misschien wel opgeschreven. Door wie, tweede punt, dit welbehagen voortgaat. Dat zijn deze woorden, door zijn hand. Het welbehagen van de Heere gaat door zijn hand voort. Wie zijn hand wordt hier bedoeld? Door zijn hand. Als je nu goed geluisterd hebt, jongens en meisjes, en ook meegelezen hebt, als je mee kunt lezen, dan heb je denk ik al begrepen wie hier wordt bedoeld. Van wie is deze hand? Dat is de hand niet van Jesaja. Dat is de hand niet van een van Gods knechten, maar dat is de hand van Christus. Door zijn hand. Want het behaagde de Heere hem, dat is Christus, te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Zijn ziel gaat allemaal over Christus. En nu door zijn hand gaat dit welbehagen voort. Want dit hele lied, die hele profetie, is vol van de knecht des Heeren, van de Heere Jezus Christus zelf. En hij is zo volmaakt geschikt voor zijn werk. Zegt Matthew Henry in de verklaring van de Bijbel bij dit gedeelte. Hij is zo volmaakt geschikt. Hier in dit aardse leven zijn er wel eens knechten die zijn helemaal niet zo geschikt om het werk van hun baas te doen. Maar deze knecht is zo volmaakt, volkomen geschikt. Zie mijn knecht. Daar begon toch de schriftlezing mee. Zie mijn knecht, zie mijn knecht, zegt de Heer. Dat is de Heere Jezus Christus. En die voert dat welbehagen, die voert mijn werk uit, zegt de Heer. En hij kan dat zo voortreffelijk. Niemand kan dat beter doen dan hij, door zijn hand. En dan wordt die middelaar, hè, want de Heere Jezus is de middelaar. Hij staat tussen God en tussen de zondaar, tussen God en zijn volk in. En nu gaat die middelaarsgang hier in Jesaja 52, 53 zo beschreven worden. Wat is nu de gang van die middelaar? Het is lijdenstijd. Die gang van de middelaar is door lijden tot heerlijkheid. Sterven en opstaan. Heb je vorige week
van dominee Tanus nog gehoord over de doop van de Heere Jezus. Hij ging onder in het water, hij kwam ook weer boven het water. Hij moest al die gerechtigheid vervullen. En zo is dat hier in deze tekst eigenlijk ook. En in dit gedeelte, dan zie je weer zo die gang van de Heere Jezus, zijn lijden, maar niet alleen zijn lijden, zijn sterven. Hij zal ook opstaan, hij zal de dagen verlengen en het welbehagen zal voortgaan door zijn hand. Dat gaat door de weg van de vernedering. En als je vernederd wordt, jongens, meisjes, dan ga je naar beneden, hè. En nu gaat Jesaja hier ook iets zeggen dat de Heere Jezus zo vernederd is, dat hij zo vertrapt is. Er staat hier in vers 10, daar staan er een paar woorden, kijk maar. Dan staat er verbrijzelen en krank gemaakt. Verbrijzelen en krank gemaakt. Weet je wat verbrijzelen is? Verbrijzelen, dat is helemaal vertrappen, breken, neerslaan. Dan ben je eigenlijk niks meer. En krank, dat is ziek, zwak gemaakt. Zwak, ziek gemaakt. Dat is nu de man van smarten. Dat is nu de Heere Jezus Christus in Jesaja 53. Een rijsje, een takje, een wortel uit de dorre aarde. Geen gedaante, geen gestalte, veracht. De onwaardigste onder mensen, verzocht in krankheid, verwond. Gestraft, gestriemd, geslacht, verstomd, afgesneden uit het land der levenden. Zie je dat allemaal gaan? Zie je hem gaan in Jesaja 53? De gang van de borg, de gang van de Heere Jezus Christus. De weg van Gethsemane als hij daar kruipt als een worm en geen man. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Is het niet waar? Hij wordt verbrijzeld, krank gemaakt. Zie hem daar staan voor het Sanhedrin. Hij is des doods schuldig. Zie hem gaan naar die rechtplaats Gabbata, waar Pilatus, waar hij voor zijn rechter Pilatus moet komen. En waar hij gegeeseld wordt. Ploegers die hebben op zijn rug geploegd. Ze hebben hem voor een lang getogen. Golgotha, daar hangt de Heere Jezus Christus. Hij hangt daar aan het kruis op Golgotha. En de spijkers, de nagels, ze worden door zijn handen en door zijn voeten geslagen. Krank gemaakt, verbrijzeld, maar ook verhoogd, verhoogd. Hij zal zaad zien. Als je hoog wordt, he, dan, als je verhoogd wordt, dat betekent je, dan gaat het naar boven. En zo mag het met die middelaar door de weg van de vernedering ook naar de verhoging. Hij zal zaad zien, zegt Jesaja. Hij zal de dagen verlengen. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Hij zal verhoogd, verheven, ja zeer hoog worden. Jesaja 52 vers 13. Dat is de weg van het graf. Hij komt uit het graf van Jozef van Arimathea op de derde dag. En hij gaat naar de hemel. Dat is de weg van Christus. In die gang ligt zijn kracht. En Jesaja zegt, nu zal het welbehagen, het werk van de Heere, volvoerd worden door de gang van Christus. In die gang ligt zijn kracht. En zo wordt hij uitgeschilderd. Zo gaan we naar de lijdenspreken luisteren. We hebben al een paar lijdenspreken gehoord. En in de komende weken, totaal 7 weken, dan horen we in de kerk de lijdenstoffen. En hoe zit je nu onder die preken, gemeente? Als een luisteraar, dat hoop ik. Als een goede luisteraar. Maar ik hoop vooral dat je mag zitten onder de preek als een bedelaar. Niet alleen een luisteraar, maar een bedelaar. Of de Heere ook iets uit dat woord in je hart zou willen geven. Voor het eerst ook in deze lijdenstijd. maar ook opnieuw kinderen des Heren, zo nuttig, zo nodig om ook in deze lijdenstijd onderwezen te worden aangaande Sions betalende borg. En wat die prijs die hij moest betalen nu voor nut heeft en wat voor vrucht mag hebben in mijn leven. O, dat die gang van Christus in zijn gang toch meer en meer, dat uw gang, kinderen des Heren, in die gang van Christus in zijn gang toch meer zou mogen worden verankerd en verklaard. En dat u hem zo mag volgen, zie mijn knecht, dat het alles gericht mag worden op die grote knecht des Heren. De Filippijnen is een Rooms land, jongens en meisjes, alles, heel veel mensen zijn naar Rooms, niet alle mensen. Wij zijn ook in de afgelopen weken heel wat christenen tegengekomen, protestanten om het dan zomaar te zeggen. Roomse mensen, die leggen ook wel veel de nadruk op het lijden van de Heere Jezus. Het was natuurlijk ook deze week juist het begin van de lijdenstijd. En toen we door Manila liepen van de week, dan zag je daar zo'n openbare ruimte, een soort kerk. En daar was iedere dag wel een dienst, daar was iedere dag wel een viering. En dan klonken daar de lijdensliederen. En dan werd daar natuurlijk ook de mis bediend. Maar ja, dan gaat het er zo vaak nog om, hè, om alles eromheen. Maar nu moet die kern daarvan, dat werk van Christus, dat moet nu in ons hart komen. Dat offer van Christus, dat werk van Christus, hè, door zijn hand, dat nu ook in mijn hart er mag uitgewerkt worden, door zijn hand. Gemeente, dat is ook het middelaarswerk van Christus. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Psalm 40, en daarom heeft hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Dat is zijn middelaarswerk. Schuldoffer, nou, dat kun je lezen in Leviticus 5 en 6. Dan moest er een schuldoffer gebracht worden. Als je schade had gedaan, schade had toegebracht aan de heilige dingen, wat betekent dat? Nou, als je je gelofte niet had betaald, of als je je tiende niet had gegeven, dan moest je een volkomen ram offeren en nog een schadevergoeding van 20% erbij. 120% vergoeding dus. En zo heeft Christus zijn ziel tot een schuldoffer, een volkomen offer gesteld. Hij heeft die schuld verzoend aangaande de heilige dingen. Wat hebben wij gedaan? Gods eer geroofd, Gods deugden gekrenkt. Dit offer, dat is overvloedig genoegzaam. En zo is Christus als een lam geslagen. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Zo heeft hij zijn mond niet open gedaan. En zo wordt Gods kerk nu gebouwd op het fundament van het middelaarswerk van Christus. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En nu zegt eigenlijk Jesaja, nu gaat dat welbehagen voor door de hand van Christus. En nu kan dat welbehagen alleen maar voortgaan door dat offer van Christus. Want dat offer, dat is nu een offer naar Gods welbehagen. Ik heb dat offer van Christus nodig. Ik heb dat werk van Christus nodig en zonder dat werk van Christus in mijn leven zal het niet gaan. En heb ik nu dat offer van Christus al nodig gekregen in mijn leven tot een volkomen verzoening van mijn schuld? Heb ik al geleerd wat schuld is? Want als ik nu nog nooit geleerd heb wat schuld is, wat zonde zijn, dan zal ik dat offer van Christus ook nooit nodig krijgen. En als de Heere nu in je leven gaat werken, dan gaat de Heere plaats maken voor dat offer. Denk maar aan de discipelen, die hadden eerst dat offer van de Heere Jezus eigenlijk helemaal niet nodig. Ze dachten dat ze dat niet nodig hadden. Wij zullen wel dit doen en wij zullen dat doen en wij zullen ons leven voor u zetten. Nee, ik moet mijn leven voor u zetten. Ik moet dat offer gaan brengen. Want dat is naar Gods welbehagen, mijn discipelen, mijn kinderen. En dan gaat de Heere alles in ons leven afbreken. De Heilige Geest. Om op dat ene offer te brengen. En daarom moet je misschien juist wel die stervende gang gaan in je leven. Dat alles als het ware minder wordt en alles in je leven afgebroken wordt. En omdat ik nu dat offer van Christus mag overhouden. Om dit offer over te houden, moet ik alles verliezen. Door zijn hand. En dat is ook de middelaarsmacht van Christus. Want dan staat er door zijn hand, hè, dus de gang van Christus en het werk van Christus, maar ook de macht van Christus. Want dan staat er in kanttekening 53, dat is door zijn dienst of door zijn macht. Dus dat werk van de Heere dat nog niet klaar is, dat welbehagen des Heeren, dat gaat door de hand van Christus, de macht van Christus voort, door zijn dienst. En als je nu die tekstverwijzing bij kanttekening 53 leest, dan staat er Efeze 4 vers 11 en 12. En dezelfde Christus heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot het werk der bediening. Dus wat zegt Jesaja nu eigenlijk? Ja, wat zegt de Heere? Nu gaat dat werk door de hand van Christus. En wat gebruikt Christus daar nu voor? Dan gebruikt de Heere Christus voor de dienst van mensen. De dienst van zwakke ambtsdragers. Dan gaat hij ze als hemelvaartsgeschenken gebruiken. Want nu is Christus opgevaren. En door zijn hand gaat dat welbehagen voort. Want dan gaat hij de uitverkorenen vergaderen uit alle volken. Voornamelijk is dit aangevangen, kanttekening 52, nadat Christus ten hemel is gevaren. Toen is hem gegeven een naam boven alle naam. En mij is gegeven, Christus is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. En dan gaat de Heere kleine mensjes voor gebruiken, zwakke mensen. Opdat het welbehagen voort mag gaan. Zijn knechten. En iedereen die hij inschakelt in zijn dienst. Door zijn hand. En dan wil de Heere, Christus de Heere, wil dan zwakke mensen gebruiken. Middelaarsmacht van Christus. Dan wil de Heere zich bijzonder bedienen ook van de ambten. En hoe zit je dan onder de ambten? Gemeente, hoe zit je onder de hand van Christus, die ambtsdragers stuurt, hè, die verschillende ambten, om zijn gemeente te onderwijzen? Dan zal de Heere door de dienst van mensen roepen tot bekering en tot het geloof in Christus de gekruisigde. En kinderen des Heeren, dat is nu ook eens iets van dat welbehagen. Dat voortgaat door zijn hand. Dan gebruikt Christus ambtsdragers, de ambten, om u te leiden. Dan mag je ook naar uitzien of de Heere dat wil doen, ook in ons midden. Of de Heere dat wil geven onder de ambtelijke bediening. Dat die kracht van Christus en dat werk van Christus persoonlijk waarde voor me mag krijgen. Wij hebben niks, gemeente. Ik heb ook niks hier vanmorgen. Twee lege handen. Ik kan helemaal niks geven. Maar de Heere die heeft me toch gestuurd. Om die gerechtigheid in het midden van de gemeente te boodschappen. Te verkondigen. En dat is de opdracht. En meer hoef ik niet te doen. Maar dat is nu juist ook dat wonder. Dat de Heere daar nu zwakke mensen, en wie dat dan ook zijn, want dan gaat het helemaal er niet meer om wie dat is. Maar zwakke mensen in zijn dienst wil gebruiken om dat krachtige werk te doen. We gaan eerst zingen over die knecht. Psalm 2 vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. Psalm 2 vers 4.
En gemeente, nu nog het laatste punt. De voortgang van Gods welbehagen. Dus het werk van de Heere gaat door. De voortgang van Gods welbehagen. Dat dit welbehagen voortgaat. Door wie? Door Christus' hand dit welbehagen voortgaat. En nu hoe dit welbehagen voortgaat. Er staat nog één woord in de tekst. Dat heb ik nog niet behandeld. Er staat gelukkiglijk. Je zou ook kunnen zeggen voorspoedig. Zal voorspoedig, gelukkiglijk voortgaan. De Heere zegt, dat werk van mij, dat kun je niet tegenhouden. Ja, maar wordt dat dan tegengehouden? Wat dacht je, jongens, meisjes? Wie zou dat proberen tegen te houden? Dat weet je wel, hè? Dat is de duivel. De duivel, die grote tegenstander van God, Satanas. Die overal zijn hand tussen probeert te krijgen. En dat welbehagen van de Heere wil verhinderen. Dat heeft hij bij die grote knecht, bij Jezus zelf gedaan, in de woestijn. Daar heeft hij, ja, daar heeft hij die knecht proberen tot vallen te brengen. De verzoeking in de woestijn. En wat doet die duivel? Hij loert als een moordenaar op de kerk en op ieder lidmaat van de kerk. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 12. En die spant samen met de wereld, staat op tegen de Heere en zijn gezalfde. Ontwikkelingen in de wereld, in Nederland en overal die het welbehagen proberen tegen te staan, dat werk van de Heere. En dat probeert hij. Met het eigen vlees, de zonde. Niet buigen onder dat welbehagen. Niet buigen onder de weg die ik moet gaan. En toch, het welbehagen zal gelukkiglijk voorspoedig voortgaan. Ondanks de tegenstand. De duivel die niet stil zit en de vijanden die briesen tegen dat welbehagen. En als God het goede wil, dan wil ik het kwade. Zie die bange ontwikkelingen in de wereld. Wat is er ook veel gebeurd in de afgelopen weken. Amerika, Oekraïne, Rusland, grootmachten. Alles wankelt, alles wisselt, alles. Waar gaat het heen? Maar nu zegt de tekst, het welbehagen des Heren. De Heere weet wat hij doet, want het loopt hem niet uit de hand. Poetin heeft het niet voor het zeggen. Trump heeft het niet voor het zeggen. Andere groten van de aarde hebben het niet voor het zeggen. Maar de drie enige God. Heb je dat gelezen van die voorganger uit Oekraïne? Gisteren in de krant. Hij zei... In de VN-veiligheidsraad houden de drie grootmachten China, Rusland en de VS elkaar in de greep. Maar in de hemelse veiligheidsraad werken de drie permanente leden voortdurend hartelijk samen. Wat bedoelde die man? De hemelse veiligheidsraad. Dat is eigenlijk de raad van de drie enige God. Daar werken de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die er altijd zijn en altijd blijven zullen. Hartelijk samen. Nou, dat is eigenlijk de toepassing van de preek van vanmorgen. Want het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, dat is een onverbrekelijk werk. Een eenzijdig goddelijk werk. En dat zal gelukkiglijk, voorspoediglijk voortgaan. En hier gaat het door de strijd. Ik denk nog even aan vorige week zondag, toen ik daar onder die preek zat in Doemaquette. Weet je wat die voorganger zei? Hij zei bij Lucas 10, dan gaat het over, ik zend u als schapen in het midden van de wolven. En die voorganger zei, hier leeft Gods volk altijd op. Battleground. En battleground, dat betekent oorlogsgrond, oorlogsgebied.
Want Gods kinderen moeten altijd strijden. Daarom moeten ze niet verbaasd over zijn, zei die man. Daar moet je niet verbaasd over zijn als je een kind van God bent. Of als je een knecht van God bent. Of als je in de dienst van de Heere werkt. Dan kom je op de battleground. Op het oorlogsgebied. Want, zei hij, Christus is ook uitgeworpen. Hij is ook als een schaap ter slachting geleid. En zo moeten Gods kinderen strijden hun leven lang. En dat welbehagen gaat voort. En dan komt er soms ook zo'n strijd. Hè? Ik heb al Jacob genoemd en je zou zoveel andere voorbeelden nog kunnen noemen. Maar dan moet de Heere ze eronder brengen. Berusten in z'n Heer en welbehagen. Dan moet alles uit mijn handen in zijn handen. Dat is een les hoor. Dat is een moeilijke les. Die moet je eigenlijk iedere dag opnieuw weer leren. Iedere dag weer. Alles uit mijn handen in zijn handen leggen. En zeggen, Heere, dat welbehagen. U doet dat u maar over mij zou mogen brengen. Wat u over mij heeft besloten en beschikt. En dat ik daar genoeg aan mag hebben. Dat u maar mag regeren in mijn leven. En dat ik daarin mag rusten. En dat u uw welbehagen gelukkiglijk zou laten voortgaan. Want het doel wordt bereikt, want het is het welbehagen des Heren. In het Hebreeuws staat er eigenlijk maar één woord. En onze Statenvertalers hebben er twee voor nodig gehad om het te vertalen. Gelukkiglijk voortgaan. Maar eigenlijk staat er maar één woord. En je zou kunnen zeggen, dat zal nu voorspoedig voortgaan. Het zal slagen. Het zal gelukken. Het doel zal worden bereikt. Weet je waarom? Omdat de Heere Jezus op Golgotha heeft gezegd. Het doel is bereikt. Tetelestai. Het doel is bereikt. En daarom zal het welbehagen gelukkiglijk voortgaan. En dan staat alles in het kader van het grote werk van de Heere. Van die drie goddelijke personen, die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan zal de Heere doorgaan totdat de laatste zal zijn toegebracht. Die voorganger zei vorige week, dan moeten die mensen in dat koninkrijk maar uitgaan en dat woord gaan brengen. Predik het woord, dat is de opdracht aan Gods knechten. Maar uiteindelijk heeft ieder ook een taak om dat woord te verspreiden in de eigen omgeving, waar dat dan ook is. En zeker zij die daarvoor geroepen worden om in dat koninkrijk uit te gaan. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En dan zal kind des Heren die man niet rusten, Christus niet rusten. Totdat hij die ganse zaak voleindigd heeft. In het groot, maar ook in het klein. Gods werk komt klaar. Nu is het nog werk in uitvoering. De Heere zegt, de Heere Jezus heeft gezegd, werk zolang het dag is. Want een nacht komt waarin niemand werken kan. En daarom, geliefde gemeente, onder de voortgang van Gods welbehagen. Gods werk is nog niet af. Bekeert u en gelooft het evangelie. Amen. Wij willen eindigen met gebed. Heere, zou u uw woord ook willen zegenen. Het welbehagen van u zal voortgaan, gelukkiglijk. O, zou het zo mogen aansporen dat we, nu het heden van genade is, nu de roepstem nog klinkt, laat u met God verzoenen. Wij zouden smeken om genade en zeggen, gedenk mij er dan naar het welbehagen tot uw volk en bezoek mij met uw heil. En geef ook uw kinderen onder de prediking van dat welbehagen die oefeningen om in zichzelf minder te worden, maar ook alles uit handen te mogen leren geven. Gaat u verder met ons in deze dag. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag, als hij ook voor het eerst dat dienstwerk in het midden van de gemeente mag doen, wilt u hem daartoe ook helpen en geven dat hij ook dan mag zien op die hand van Christus. We bidden ook voor onze broeder in de avonddienst. Wilt u ook hem gedenken als hij vanuit de waarde en wij in zijn gemeente het woord mogen bedienen, het woord hier ook mag bedienen. Wilt u ook de arbeid voor hem gemakkelijk maken? En hoor ons dan zo uit genade om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren. Hij houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Zingen we Psalm 33, vers 6. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.